Nou, ik hoop dat hij het doet, de nieuwe installatie. En dat jullie mij allemaal kunnen horen. Ik heb niet een hele harde stem, dus dat moet wel met de techniek een beetje geregeld worden. Ik weet niet hoe het straks is, maar ik begin zachtjes. Ik vind het geweldig om hier te zijn en ik vind het geweldig dat jullie hier zijn en dat we vrijheid gekregen hebben. Ik heb mijn schoenen uitgetrokken. Dus voel je vrij om dat ook te doen. Ik zal heel kort mezelf even introduceren. Ik ben Helene Akkerman. Ik ben allereerst een kind van God. Ik ben getrouwd. Wij hebben 3 kinderen. 3 kinderen hier op aarde, 3 in de hemel al. En ik ben psycholoog en pastoraal werker. En ik heb mijn eigen praktijk in Haarlem, Mashimka. En ik heb het mooiste werk wat er is. Om mensen dichter bij God te brengen, op wat voor manier dan ook. En om ze te vertellen dat we in de vrijheid mogen leven met elkaar. Nou, straks gaan we met z'n allen praten. Dus als jullie straks meer dingen willen weten of willen horen, dan hoor ik het wel. Als het winter was geweest, had ik gezegd, kom wat dichterbij. Maar het is warm genoeg, dus jullie mogen daar blijven zitten. Voordat ik begin met een verhaal, wil ik even vragen of jullie een blaadje willen pakken van de tafel. En even een pen in je tas opzoeken. En als je geen pen bij hebt, mag je even een vinger opsteken. Pennen komen eraan. Ja, leuk hè, van die grote tassen waarin je uren moet zoeken naar je pen. Oké, ik zet jullie eerst even aan het werk voordat ik wat ga doen. En jullie schrijven even kort op wat het eerste in je hoofd komt, wat je het komende weekend nog even moet doen. Morgen, overmorgen, zondag. kort en bondig. Nee, gewoon wat zit er in je hoofd als je denkt aan morgen en aan het weekend? Wat moet ik nog doen? Misschien wel straks als je thuis komt. Staat de afwas er nog? Of de hond uitlaten. Dat kan. Misschien gaan sommigen naar opwekking. Moet je je tent nog inpakken en zo. Maar dit zijn echte vrouwen, die hebben het gewoon heel druk, dat zie ik wel. Nou, als je klaar bent, mag je gewoon je blaadje even, je mag het bij je houden om straks als je dat wil bijvoorbeeld bijbelteksten even te noteren die je terug kan zoeken. Dus je kan aantekeningen erop maken, maar dit wat je hebt opgeschreven, dat mag je loslaten en daar hoef je nu even vanavond niet meer aan te denken. Misschien kom ik er nog op terug. Ik wil met jullie even bidden. Vader in de hemel, wat kunnen we druk zijn? Wat kan het druk zijn in ons leven? Wat zijn er veel dingen die we moeten? Maar dank u wel dat we hier zijn. En dat u hier bent. Heer, en dat u voor ons een boodschap heeft, voor ieder van ons. U kent ons. U kent ons bij naam. U weet waar we mee worstelen, waar we mee bezig zijn, waar we tegenaan lopen in ons leven. En we danken u dat we hier niet voor niks gekomen zijn. Heer, en ik bid dat alle andere stemmen en alles wat er in ons hoofd zit, dat dat tot zwijgen gebracht wordt. En we bidden, Heer, dat u spreekt. We openen onze harten om u te horen. Dank u wel dat als wij hier weggaan, heren, dat we anders weggaan. Dat we iets van u ontvangen hebben. Dat het niet alleen ons leven zal veranderen, maar dat het tot eer en glorie van uw naam mag zijn. En tot heil van de mensen om ons heen. Voor deze wereld. Een wereld die in nood is. Dank u wel, heren, spreek. Uw gemeente luistert. Amen. Oké, we gaan spreken over vrij zijn. En ik wil beginnen met twee stukjes te lezen uit de brief die Paulus schreef aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 3, vers 1 tot 5. En Galaten 5 vanaf vers 1. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Galaten, jullie hebben je verstand verloren. Wie heeft jullie in jullie ban gekregen? Ik heb jullie Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van jullie weten. Hebben jullie de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Zijn jullie werkelijk zo dwaas om weer op je eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat jullie hebben meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God jullie de geest en goddelijke krachten omdat jullie de wet naleven? Of geeft hij ze omdat jullie naar hem luisteren en op hem vertrouwen? In Galaten 5, vanaf vers 1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Kennen jullie het stukje wat verder gaat of zal ik het lezen over dat er mensen gekomen zijn die ze dwingen dat ze zich moeten laten besnijden? Ik lees even door. Luister naar wat ik, Paulus, tegen jullie zeg. Als jullie je laten besnijden, dan zal Christus jullie niks baten. Ik verzeker jullie dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als jullie proberen door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, dan ben je van Christus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Jullie waren zo goed op weg. Wie heeft jullie verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die jullie geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat jullie en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die jullie in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich maar laten castreren, die onruststokers. Broeders en zusters, vrouwen hier in de Bethelgemeente en waar jullie ook vandaan komen, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. We zijn geroepen om vrij te zijn. En als ik jullie één voor één langs zou lopen en ik zou vragen, ben je vrij? Ik denk dat jullie allemaal zouden zeggen, ja, ik ben vrij, want ik ken de Heer Jezus. En als hier vrouwen zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, dan mogen jullie straks iemand in de zaal aanschieten of mij aanschieten, want het is de beste stap die je kan zetten. Het is ook de enige stap naar het leven. Maar ik denk dat jullie Jezus allemaal wel kennen en dat jullie vrij zijn. En alle mensen, 99% van de mensen die bij mij in therapie komen, zijn christenen. En als ik ze zou vragen, ben je vrij? Dan zeggen ze allemaal, ja, ik ben vrij. Want ik ken de Heer Jezus en ik ben vrij van mijn zonden. En toch zijn er dingen in hun leven waar ze tegenaan lopen, die ze moeilijk vinden en waar blijkt dat ze niet helemaal vrij zijn. Ik wil even beginnen. Ik ga verschillende voorbeelden noemen voor jullie om het duidelijker te maken en het meer te laten leven. Maar vanmiddag zag ik een filmpje via het CIP, dat is Christelijk Informatieplatform. Er zit een ruis in, maar ligt dat aan mij? Nee, is niet bekend. Krijgt hier iemand van jullie het CIP nieuws per mail? Ja, er was vandaag een filmpje, ik weet niet of je het gezien hebt, van het kindje wat geboren is en wat na 8 uur overleden is. Er is in februari een jongetje in Amerika geboren. En dat kindje miste een deel van zijn hersenen en van zijn schedel. En het jongetje is na 8 uur overleden. En de ouders wisten dat het kindje geen volledig hoofd had. Wisten ze al na 16 weken zwangerschap. Maar ze hebben ervoor gekozen om de zwangerschap uit te dragen, het kindje geboren te laten worden en het 8 uur lang lief te hebben. En daarna moesten ze het begraven. Heel indrukwekkend. Vooral omdat wij hetzelfde hebben meegemaakt. Ons dochtertje heeft 1 uur geleefd. Dus ik zat vanmiddag te huilen. En ik dacht, oh Heere God, geef christenen die lijken op deze ouders, die vrij zijn, die durven zeggen, nee, we halen dit kindje niet weg, we laten het geboren worden. En ze hadden een foto van hun kindje op Facebook gezet en Facebook heeft het verwijderd. Want zulke foto's willen wij niet zien. Er stond bij het commentaar gaf dat Facebook het kindje te lelijk zou vinden om geplaatst te worden. Maar die ouders die waren vrij, die kozen ervoor om dit te doen. En wat de wereld nodig heeft, is dat wij als christenen meer zichtbaar worden. Dat wij vrij zijn. Op wat voor manier dan ook. Op wat er ook gebeurt in ons leven. En het vrij zijn kost je altijd iets. Hè? Vrij zijn gaat door de pijn heen. Deze ouders hadden de pijn van het feit dat de foto werd weggehaald. Ze krijgen, de halve wereld valt over hen heen. En gelukkig zijn er ook heel veel christenen die reageren en die ze bemoedigen. Maar vrijheid kost iets. Er is een hoge prijs voor onze vrijheid betaald. Wij leven in een vrij land en dat hebben we op 4 en 5 mei hebben we dat weer herdacht. En er zijn heel veel levens voor opgeofferd aan de kant van de soldaten en burgers. En Jezus gaf ook zijn leven om ons vrij te maken. En niet alleen dat we in een vrij land konden leven, maar dat we vrij zijn in alle opzichten. Op elk moment van ons leven, altijd. En de vrijheid die God ons gegeven heeft, dat is het grootste geschenk wat we gekregen hebben. Als Paulus zo kwaad wordt op die gemeente in Galaten en hij zegt, stelletje sufferts, hoe halen jullie het in je hoofd? Ik bedoel, jullie hebben zoiets groots gekregen. Hier is Christus voor gestorven. En er hoeven maar een paar mensen langs te komen en die zeggen van, ja, jullie moeten toch wel dit en dit doen. Hè? In dit geval, je moet je laten besnijden. En jullie raken je vrijheid alweer kwijt. Hoe kunnen jullie dat doen? Hebben jullie je verstand verloren? En ik zal jullie zeggen, ik ken God al van heel jongs af aan. Ik weet al mijn hele leven dat God van me houdt en ik heb hem altijd gevolgd. En toch moest ik, denk 35 worden voordat ik erachter kwam dat ik eigenlijk niet vrij was. En ik was me er niet van bewust. Maar waar ik me wel van bewust was, was dat ik gewoon niet gelukkig was met mijn leven. Dat ik dingen, tegen dingen aanliep. Dat ik dingen moeilijk vond. En dat werd zo heftig dat ik het uitschreeuwde naar God. Ik kon nergens meer naartoe. En ik woonde toen in Brabant en ik fietste over de hei en huilen. Heere God, wat moet ik doen? En vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar meer. En heeft God mij zijn waarheid laten zien. En de Bijbel zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Dus waar je ook tegenaan loopt in je leven. En dat zijn altijd dingen Als je tegen iets aanloopt, dat betekent dat je niet verder kan. Dat je vastloopt op wat voor manier dan ook. Dat je dus niet vrij bent om door te gaan. De Bijbel zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Staat in Johannes 8, vers 32. En in 2 Korinthe 3, vers 17 staat, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrij van angst, vrij van veroordeling, vrij om jezelf te zijn en te leven zoals God dat voor jou bedoeld heeft. En als jullie je blaadje bij de hand hebben, wil ik dat jullie even nu de tijd nemen om voor jezelf nagaan. Waar zie ik tegenop in mijn leven? Of wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop en waar ik merk dat ik niet verder kom? Dat ik niet de ruimte heb of waar ik weinig vrij ben. Of waar zijn de dingen in je leven waar je bang voor bent? Dat kan ook. Waar je tegenop ziet. Wat je vervelend vindt of heel moeilijk vindt. Waar je over piekert of wat je meeneemt in je hoofd waar je mee rondloopt. Oh, ja, als er gekke geluiden komen, dan doe ik niks, hoop ik. Ik sta heel stil. Dit is een moeilijke opdracht, hoor. Dit is echt zoeken in je hart. En straks als ik met meer voorbeelden ga komen, dan kom je misschien nog wel weer op nieuwe dingen. Weet je, dit is ook je kans om dingen op te ruimen vanavond. Dus dat is ook wel mooi. Om doorbraken te zien. Ik zal ondertussen iets vertellen wat een deel van mijn... waar ik mijn vrijheid heb laten roven voor een deel. Dat had te maken met mijn huwelijk. Ik ben getrouwd met een man die opgegroeid is in een streng gereformeerde kerk. En maar vooral uit een heel beschadigd gezin komt. Dus hij is zelf ook beschadigd. En op een gegeven moment wist hij het allemaal niet meer en ging hij niet meer mee naar de kerk. En dat werd eigenlijk allemaal steeds erger. En ik ging met mijn kinderen alleen naar de kerk. En op een gegeven moment dacht ik van... Heere God, volgens mij ben ik anders begonnen. Ik wilde graag met een christen trouwen. We zijn ook in de kerk getrouwd. Maar alles wat ik wil, zie ik gewoon afbreken. Dit is niet wat ik wil. Dit is niet het huwelijk wat ik wil. Ik vond het heel moeilijk. En dan gaan allerlei kleine dingetjes die gaan zich opstapelen. Je komt niet meer bij elkaars hart, zeg maar. En op een gegeven moment was het zo dat als hij de voordeur binnenkwam, dan liep ik de achterdeur uit. Want ik kon niet meer met hem in één ruimte zijn. Ik vond het zo moeilijk. En op een gegeven moment, toen ik het uitschreeuwde naar God op mijn fiets en zei, Heer, wat moet ik hiermee? Ik wil niet scheiden. Maar ik wil ook niet verder zo, wat moet ik doen? Toen zei God, hou van hem. En ik weet heel goed dat God het zei, want ik dacht van nou, dat bedenk ik niet. Ten eerste lijkt me dat een hele simpele oplossing van al die problemen die wij hebben. En ten tweede, ik hou niet meer van hem. Maar als u het zegt, dan ben ik bereid om te doen wat u zegt. Maar dan moet u mij die liefde geven, want zelf heb ik het niet meer. En wat heb ik gedaan op dat moment? En dat is heel belangrijk als je vrij wil zijn. Als je de stem van God wil verstaan. En denk erom, als je niet helemaal vrij bent, vind je het ook heel moeilijk om de stem van God te verstaan. Er komen heel veel christenen bij mij die zeggen, ja, maar ik hoor God niet en hij praat niet en wat wil die van me? En wat belangrijk is, is dat als jij je laat leiden door je emoties, door je ziel en je laat je leiden door angst bijvoorbeeld, of door schuldgevoel, dan kun je niet de stem van God verstaan, want God spreekt altijd tot je wil. Dus waar je voor moet kiezen is om je wil bovenaan te zetten. Je maakt je wil ondergeschikt aan de wil van God. Dat is de enige manier om te luisteren naar God. Wat deden die gelaten? Die lieten zich leiden door angst. Want die dachten, oh help, er is hier iemand die zegt dat we ons moeten laten besnijden. En als we dat niet doen, dan missen we misschien wel Gods genade. Of dan missen we het leven van God. Dus zij lieten zich leiden door angst. In plaats van dat ze hun wil ondergeschikt maakten aan de wil van God. En God had iets anders tegen. Het is het makkelijkste om je te laten leiden door angst of door schuldgevoel of door begeerte of door verleidingen of door hoe je lichaam reageert als je moe bent, door wat je ziet. Dat is door wat andere mensen van je verlangen. Dat is het makkelijkste. Het moeilijkste is om je wil ondergeschikt te maken aan God. En wanneer kun je dat pas doen? Als je je wil in eigen handen hebt. En heel lang is een stuk van mijn wil is gevangen geweest. En wat was het geval? Ik vond heel veel van God. Ik ben op zoek gegaan toen naar God. God heeft me zoveel liefde gegeven dat ik helemaal verliefd werd op mijn man. Terwijl daarvoor was altijd mijn gebed van Heer, verander die man. En vrienden en familie waren allemaal mee aan het bidden. Maar zo sterk, echt dat ze specifiek hadden gezegd, we gaan een jaar bidden voor jouw man. En ik dacht, als dat jaar voorbij is, dan is er wat gebeurd. En ik wist ook precies de dag dat dat jaar voorbij was. En dat viel op een zondag. Dus ik ging in mijn eentje naar de kerk en ik reed naar huis. En ik dacht, oh, als ik straks thuis kom, dan heeft hij de Heer Jezus ontmoet. Of dan is er iets gebeurd. Ik had al mijn hoop had ik op dat gebed van al die mensen gesteld. En ik kwam thuis. Nou, hij zat gewoon de krant te lezen, denk ik. Er was niks gebeurd. Tenminste, ogenschijnlijk was er niks gebeurd. Maar ik gaf niet op, hè. Want God zegt, als je wat wil, blijf kloppen op die deur. Als je ergens tegenaan loopt, blijf kloppen. Want God gaat wel deuren open doen. Dus ik ging verder. Ik had gebeden, ik had niet gekregen wat ik wilde. Toen ging ik zoeken. Want ik wilde weten waarom God mij niet het antwoord gaf wat ik wilde hebben. Nou, toen heb ik heel veel gevonden. Toen heb ik de Heilige Geest gevonden. Toen ben ik vervuld met heel veel liefde. Zoveel liefde. Dat ik dus weer verliefd werd op mijn man. Er zijn heel veel wonderen gebeurd. Ik kan het niet allemaal vertellen op één avond. Want als ik ga vertellen over wat God gedaan heeft in mijn leven, dan... Ik kreeg net al een geweldige getuigenis van de moeder van Joke. Die zei ook van, ik kan een boek schrijven over mijn leven. Over alles wat God gedaan heeft. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen. Want het is zo geweldig. Maar ook om het aan elkaar te vertellen. Maar een stukje van mijn wil raakte gevangen. Waarom? Mijn man vond het heel moeilijk dat ik mij liet dopen toen ik 35 was. En hij kwam naar de dienst omdat ik dat vroeg. En hij is ook blijven zitten totdat ik gedoopt was. Toen is hij met hartkloppingen de dienst uitgelopen. En toen stapte hij in zijn auto en toen wilde hij een einde aan zijn leven maken. Zo heftig was dat. Want hij dacht, ik ben haar kwijt. Ik ben er kwijt. Nou, God heeft, dat was helemaal niet Gods plan dat hij een einde aan zijn leven maakte. Dus hij is wel weer gewoon thuisgekomen. En de volgende dag was de tweede paasdag. Toen zat hij opeens te huilen op de bank. Nou, ik heb een man die huilt niet. Maar toen wel. Toen wist ik, hé, er is iets in jouw hart aan de gang. En de zondag daarop, terwijl hij al jaren niet meer naar de kerk was gegaan, stapte hij op zijn fietsje en ging hij in Amsterdam op zoek naar een kerk. Dat is nu 12 jaar geleden. Wij gaan al 12 jaar naar verschillende kerken. Hij naar Amsterdam en ik naar Hoofddorp. In die tussentijd is heel veel gebeurd, maar hij vond het heel moeilijk. Alle dingen die ik las, die ik deed, de boeken die er lagen, de studies. Dus iedere keer als hij dat zag, dan viel hij daarover. Dan werd hij boos, want hij kon dat niet handelen. Dus wat ging ik doen? Ik dacht, als ik een auto de straat in hoorde rijden, van oh, Even kijken, wat ligt er op tafel? Nou, boekje erop, krant erop of dingen wegstoppen. Of dan zat ik boven op de computer, was ik iets aan het doen. Helemaal niet iets evangelisch of pinkster of weet ik veel wat. En dan dacht ik, oh, mijn man komt thuis. En die denkt natuurlijk, dacht hij altijd, dat ik met allemaal hele gekke dingen bezig was. En dan werd hij boos. Dus gauw de computer uit, naar beneden, kopje thee zetten. Nou, dat wordt, als je eenmaal een stukje van je wil inlevert, dan wordt je heel snel, wordt je wereld, je wordt steeds kleiner, je raakt steeds meer gevangen. Doet iemand anders dat? Nee, dat doe je zelf. Dat laat je zelf gebeuren. Nou, vijanden. Nee, vrijheid, die heeft alles te maken met grenzen, met je grenzen bewaken. Wat ik heb moeten leren, is om mijn vrijheid weer terug te pakken. Hoe moest ik dat doen? Door me niet te laten leiden door angst of door schuldgevoel, maar heel goed te weten, wie ben ik? Wat zegt God van mij? God zegt dat ik vrij ben. Als ik iets op mijn tafel heb liggen en iemand anders valt daarover, en niet een klein beetje, maar heel heftig, dan is dat het probleem van de ander. Nou, dit kun je doortrekken in alles, hè? Als jullie een verjaardag hebben van een goede vriendin en je bent gewoon heel erg moe, en je wil eigenlijk niet gaan, maar je gaat toch omdat je denkt, ja, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet maken. En je laat je eigenlijk leiden door de angst dat je vriendin jou niet meer leuk vindt, of door schuldgevoel als je niet gaat, dan lever je een stukje van je vrijheid en van je wil in. Nou, dat gebeurt heel snel. Ik kreeg pas een voorbeeld van een vrouw, die ging de verjaardag vieren. Ze had allemaal vrouwen uitgenodigd. Die zouden om 4 uur komen. En ze had gedoucht daarvoor en haar haar gewassen. Maar om 4:15 stond de eerste vrouw al op de stoep. Maar ze had haar haar nog niet gefeund. Maar ze wist niet wat ze daarmee moest doen. Dus ze liet die vrouw binnenkomen. En al heel snel kwamen de andere vrouwen binnen, druppelen. En daar zat ze met haar haar waar ze helemaal ongelukkig van werd. En ze zegt, ik heb... Mijn hele verjaardag heb ik me ongelukkig gevoeld, omdat ik wist dat mijn haar niet goed zat. Maar ik durfde niet te zeggen van ga vastzitten, ik ga nog even mijn haar feunen. Die vrijheid, die durfde ze niet te nemen. Wat is belangrijk? Dat je dus ook gelijk doet, hè? Grenzen, je grenzen geef je aan door dingen uit te spreken. Op het moment dat jij aarzelt en je geeft iemand 3 tellen de ruimte, kun je je vrijheid kwijt zijn. Paulus die zegt hier in de brief aan de Galaten, ik heb die mannen geen seconde de ruimte gegeven. Geen seconde. Ze kregen niet de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Want ik was het er niet mee eens. Als iemand iets doet of zegt waar je het eigenlijk niet mee eens bent, maar je reageert er niet op, dan lever je een stukje van jezelf uit aan die ander. Nou, vrijheid en grenzen hebben dus heel erg met elkaar te maken. Ik heb mijn grenzen moeten bewaken in mijn huwelijk. En ik heb een fantastisch huwelijk, gelukkig hoor. Er is van alles gebeurd, maar ik ben heel blij met mijn man. Maar is het soms moeilijk? Ja. Gaat het soms tegen je vlees in? Ja. Moet je soms heel goed opletten? Ja. Nou, in de loop van de geschiedenis zijn er verschillende mensen geweest die de moed hadden om op te staan voor hun vrijheid. He, er zijn hele bekende beelden van. In de tijd van de opstand in China bijvoorbeeld had je, ik weet niet of jullie dat nog weten, die man die op dat plein ging staan, waar die hele rij tanks aankwamen rijden. En die man die bleef gewoon staan met zijn aktentas. En die tanks gingen naar voren en naar achteren. En hij bleef gewoon staan en uiteindelijk ging ze eromheen. Die durfde in zijn eentje op te staan voor vrijheid. Martin Luther King stond op tegen rassenscheiding in een tijd waar gewoon je niet naar dezelfde toilet kon als je een andere huidskleur had. Hij durfde op te staan en hij wist dat hij het risico liep om doodgeschoten te worden, wat ook uiteindelijk gebeurd is. Nou, denk aan in de tijd van de oorlog bijvoorbeeld de Joden die weigerden om de Jodenster op hun jas te naaien, of de mensen die in het verzet gingen. Denk aan christenen die ervoor gekozen hebben met de dood voor ogen om Jezus niet te verloochenen en te zeggen, nee, dit is waar ik voor kies. Ik geef mijn geloof niet op. Er zijn voorbeelden genoeg, maar het zijn wel de enkelingen vaak die dat doen, die opvallen, die wij zien. En zo is dat ook binnen de christelijke wereld. Het zijn de enkelingen die echt vrij zijn. He, van toen de 12 verspieders of voor de grens stonden van Israël. Of toen ze er in het land geweest waren en ze kwamen vertellen hoe het daar was. En ze zeiden van, jullie kunnen dat land niet in. Het zijn dikke muren, er wonen reuzen. Wij kunnen dat nooit innemen, dat land. Toen waren er maar 2 van het hele volk Israël die zeiden van, wij kunnen dat land wel innemen. Die lieten zich niet leiden door angst. Maar die lieten zich leiden door wat God had gezegd. En God had gezegd, ik geef jullie dit land. Heb je moed nodig om vrij te zijn? Ja. Dus denk niet zomaar, ik ben christen, dus ik ben vrij. Onderzoek je leven. Onderzoek je hart. Onderzoek de momenten in je leven waarin je dingen doet waarvan je eigenlijk weet van, ik heb hier geen zin in of ik wil dit eigenlijk niet. Nou, waarom doe je het dan? En niet om je schuldig te voelen, maar wel om te kijken van, hé, ik moet hier weer iets terug gaan halen. Ik moet mijn grenzen goed aangeven. Durf te zeggen dat iemand anders niet bepaalt wat jij wel of niet doet. Bepalen, daar zit letterlijk het woord paaltjes in. Hè? Je gaat paaltjes neerzetten, zoals je dat om je eigen terrein kan doen. Je bepaalt wat bij jou hoort, wat jouw gebied is. Nou, je vrijheid bewaken kost altijd pijn. Dat gaat door de pijn heen. En onze natuurlijke neiging is om pijn te ontlopen. Dus van nature zijn we geneigd om onze vrijheid op te geven. Nog een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld als je met een groepje kleine kinderen een weiland inloopt en die kinderen die mogen daar spelen, gewoon in een hele grote ruimte, dan blijven ze dicht bij je. Want dat is te groot. Maar op het moment dat jij paaltjes gaat zetten en een gebied afbakend, dan voelen ze zich vrij om gewoon in het hele stuk te gaan spelen. Dat is uit onderzoek gebleken. Dus grenzen zijn juist goed voor je vrijheid. De wereld zegt iets anders. De wereld zegt, je bent vrij als alles mag en alles vrij en je alles kan doen. Nou, ik had het voorbeeld dat ik bijvoorbeeld mij ging aanpassen wat mijn geloof betreft naar mijn man toe. Dat ik dingen ging verstoppen omdat hij erover viel. Wat je soms ook ziet, en dat is de andere kant van het verhaal, dat vrouwen zich zo gehecht zijn aan hun man, dat zelfs als die man verliefd wordt op een ander, dat ze nog daarin heel ver meegaan. Er was een tijd geleden een vrouw bij mij die zegt, oh, ik ben al blij als die even een kopje koffie met me komt drinken. Ze woonde nog met haar man in hetzelfde huis. Hij was vreemd gegaan met de buurvrouw. Hij had ook gezegd, ik ga scheiden. Ze wilde zo graag dat hij bij haar bleef. En ik weet niet of jullie wel eens naar televisie hebben gezien. Echt scheiden, geloof ik. Het is zo triest als je dat ziet. Hoe ver mensen gaan in zichzelf wegcijferen. Omdat ze graag bij de ander willen blijven en daarmee hun vrijheid kwijtraken. Nou, helemaal aan het begin van de Bijbel geeft God de opdracht aan Adam en Eva, heers over de schepping. Maar hij zei niet heers over de mens. En wat is gebeurd met de zondeval? Wij zijn gaan heersen over elkaar. Dus de een wil het te zeggen hebben over de ander. Maar we mogen niet heersen over onze man of over onze vrouw, over andere mensen. En als wij zelf niet helemaal vrij zijn, zijn we ook niet in staat om de ander vrij te laten. Dat gaat altijd 2 kanten op. Nou, gelukkig is de Heer Jezus gekomen. En heeft hij de heerschappij die wij uit handen hebben gegeven weer teruggehaald voor ons. En God respecteert onze wil. Maar meer dan dat, als wij naar onze vriendin gaan, omdat wij denken van ik denk dat ze het niet leuk vindt als ik niet kom. Dan zondigen wij. Als wij iemand in nood zien en wij gaan de ander helpen omdat wij denken, anders ga ik me rot voelen straks, ik moet de persoon gaan helpen, dan zondigen wij als het niet is dat God dat tegen ons zegt. Wat wij willen is de weg van Jezus volgen. En ik heb twee blaadjes, als jij die even wil doorgeven aan Dinda. Als jullie allemaal eventjes een van de stapel afpakken. Misschien dat je de stapel even in tweeën kan verdelen. Is er iemand die nog blaadjes mist? Hier nog één, Adinda. Als jullie eerst even het blaadje voor je nemen waar die weg op getekend is. Nou, wie wil er hier de Heer Jezus volgen? Wie heeft de keuze gemaakt om de Heer Jezus te volgen in zijn leven? Ik denk dat het iedereen is. Oké, dus die pijl, die geldt... mag ik er even elke aan dit doen? Dus jullie zeggen allemaal, oké, ik sta hier links onderin. En Jezus is daar rechts bovenin. En Jezus heeft gezegd, volg mij. En ik stond op en volgde hem. Dat is de keuze die jullie gemaakt hebben. En wat gebeurt er terwijl wij op weg zijn? Dat wij voortdurend van die weg worden afgeroepen. En ik heb gewoon even wat steekwoorden opgeschreven. En misschien dat je even voor jezelf na kan gaan... Waar voor jou de zwakke plekken in jouw grenzen zitten. Waar jij de neiging hebt om van de weg af te gaan. Doordat je iets doet, niet omdat Jezus het zegt, omdat de Heilige Geest het zegt, maar omdat je je laat leiden door andere dingen. Is er hier iemand die het idee heeft dat hij altijd op de weg loopt? Dat hij er nooit van afgaat? Is er... Oké. Jullie begrijpen me goed. En jullie hebben dus allemaal wel een keer dat je je laat leiden door andere dingen. Oké. Ben je er ook goed van bewust altijd? Wie, roep eens even een voorbeeld. Kan iemand, het hoeft niet, maar is er iemand die kan zeggen van nou, ik weet dat ik toen en toen, hè, zoals die vrouw die niet durfde zeggen dat ze haar haren nog wilde feunen en gewoon op die visite liet binnenkomen, die liet zich leiden door angst en ze had een hele vervelende verjaardag. Noem eens een voorbeeld. Dat is een heel goed voorbeeld. Wat een enorme druk legt op mensen. En het is zo'n dikke, vette leugen. En er zit zoveel macht en geld. En er gaat zoveel achter schuil. En als je er gevoelig voor bent, dan moet je echt je best doen om de waarheid te blijven uitspreken. En het ook van anderen te vragen, die bevestiging. Van, oh, zeg even dat je me nog mooi vindt. Zeg dat je van me houdt. Zeg dat ik goed ben. Zeg even dat ik nog een koningskind en dat ik eruit zie als een koningskind. Geef het ook aan elkaar. Hè? En durf ook te zeggen als je het moeilijk vindt en je laat verleiden door dat soort dingen. Heel goed voorbeeld. Is er nog een ander voorbeeld? Ja. Ik weet niet of iedereen dit kan horen, maar zij zegt, ik word wel eens gebeld door iemand en dan heb ik geen zin om hem op te pakken. En soms laat ik hem gaan en soms pak ik hem wel. En dan durf ik niet te zeggen van, het komt me niet uit. Is dit herkenbaar? Het is ongelooflijk. Ik krijg verhalen van mensen die zeggen, ja, dan belt mijn vriendin weer uit Zeeland en dan zit ik een uur met haar aan de telefoon. En dan denk ik, oké, als dit een vriendin is, is het misschien, en je wil dat het een vriendin blijft, dan zul je daar wel iets aan moeten doen. Nee, het was niet een vriendin. En weet jij waar je je door laat leiden op zo'n moment dat je, als je wel de telefoon pakt en je gaat gewoon praten zonder dat je zegt dat je er geen zin in hebt? Waar laat je dan door leiden? Het balanceert op de grens van medelijden en schuldgevoel. Ja, nou het is wel een heel mooi voorbeeld. Kan iemand nog een voorbeeld roepen? Ja. Ja, zij zegt, de Bijbel zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf en laat je ja, ja zijn. Dus als ik gezegd heb dat ik iemand wil helpen, dan vind ik dat heel moeilijk om daarmee te stoppen, terwijl ik het eigenlijk niet meer wil. Oké, we gaan kijken naar het leven van Jezus. Want ik geloof dat wij namelijk niks moeten. En als er in de Bijbel staat van gij zult dit en gij zult dat en gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, dan is dat niet een moeten, want wij hebben de keuze om bij God weg te lopen. Wij moeten niks, wij hebben een vrije wil gekregen. En wat de Bijbel zegt is, als jij God leert kennen, hè, zoals toen ik 35 was en echte liefde van God leerde kennen, toen ging ik mijn man vanzelf lief hebben. Dat ging vanzelf. Dan is het geen moeten meer, maar dan is het omdat God dat door je heen doet. Nou, er zijn heel veel vrouwen die dat moeilijk vinden te geloven. Die zeggen, ja, maar God zegt toch dat je dit moet en dat je dat moet. God zegt niet dat we iets moeten. Dat staat ook wel een beetje op dat andere blaadje. Jezus ontmoeten is ontmoeten. Je moet niks meer. Dus in het geval van jouw voorbeeld, hè, jij hebt een vriendin iets toegezegd om te helpen en op een gegeven moment merk je van het wordt me te veel. Dan kies je er niet voor om zomaar door te gaan, maar dan ga je heel goed luisteren naar, oké, Heere God, wat nu? Wat is nu uw plan? Kijk, Jezus kreeg al die mensen in nood naar hem, hè, voortdurend. Ik bedoel, zelfs al was hij moe en hij dacht van ik stap in de boot en ik ga naar de overkant, dan liepen ze wel om en dan kwamen ze weer naar hem toe. Maar soms koos hij ervoor om mensen te laten staan en om de berg in te gaan en te bidden. Hij zei niet, oh, ik moet mijn naaste lief hebben als mezelf. En als ik voor deze mensen ga bidden, dan zijn ze allemaal gezond. Dus ik kan het niet maken om ertussen uit te gaan. Het zijn wel heel veel mensen, dus het is wel vermoeiend, maar ik doe het maar. Als Jezus zo geleefd had en hij had zijn grenzen niet goed aangegeven, dan was hij overspannen geweest voordat hij ooit aan het kruis was gekomen. Dan was hij nooit aan het kruis gekomen. Wij leven vaak als mensen die soms tegen overspannenheid aan kunnen zijn of die grenzen al overheen gaan. In ieder geval die niet heel goed weten wat ze wel en niet moeten doen. Dus dan is het zoeken. Wat ik niet zeg is dat je altijd alleen maar moet doen wat je leuk vindt. Want dat is iets anders, hè? Dan laat je je ook leiden door je ziel, door je vlees. Het gaat erom dat je een bewuste keuze maakt om jouw wil te tunen met de wil van God. Dus als God wil dat jij de tweede mijl gaat met je vriendin, terwijl jij denkt, ik ben al een mijl gegaan, ik ben er wel moe van. En God zegt, nee, dit is wat ik van je vraag. Oké, Heere God. Ik ben heel moe, ik wil u gehoorzamen, maar dan moet u mij daar de kracht voor geven. En als het zijn wil is, doet hij dat ook. We gaan even kijken. Ik ga even een aantal teksten noemen. Ik ga ze niet allemaal lezen, maar als je ze wil noteren om ze zelf na te lezen thuis, dan kan dat. Heb ik nog even of moet ik al stoppen? Ja? Voorbeelden uit het leven van Jezus. Want Jezus is wel je grootste voorbeeld. Hè? Ik vind het zo heerlijk toen ik ging ontdekken wat het betekent om vrij te zijn. Dat Jezus daarin zo'n mooi voorbeeld geeft. Het eerste voorbeeld was toen hij 12 was. Dat is ook niet zomaar. Dat hij in de tempel zat en dat Jozef en Maria moesten zoeken. Waarom 12? Vanaf 12 krijg je verantwoordelijkheid over je eigen leven. Even tussendoor, dat gaat in onze samenleving dat heel erg fout. Waarom zijn er zoveel botsingen met ouders en kinderen tussen 12 en 20? Omdat ouders niet weten wat het betekent om die kinderen langzaamaan vrij te laten. En ze over hun grenzen heen te laten gaan, omdat ze moeten ontdekken waar die grenzen liggen. Maar dat is een andere lezing. Johannes 5, vers 19 en 20. Jezus deed alleen de dingen die hij de Vader zag doen. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Johannes 5, vers 19 en 20. In Johannes 5, vers 30 staat hetzelfde. Jezus zegt, ik kan niets van mezelf doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Lucas 2, vers 46 tot 51, dat is dat stukje dat Jezus in de tempel zat. En dat zijn moeder helemaal van, kind, wat heb je ons aangedaan? En dan kiest Jezus ervoor met zijn wil om zijn ouders te gehoorzamen en met ze mee te gaan. Een heel mooi voorbeeld. Maar hij legt eerst wel uit van, jullie moeten wel goed weten dat ik bezig hoor te zijn met de dingen van mijn Vader. Dus hij, rustig blijven, dit is de situatie. Wisten jullie dat niet? Johannes 2 vers 3 en 4. Dat is een van de voorbeelden waarin je ziet dat Maria de moeite mee heeft om haar zoon, die inmiddels al 30 is of 31, los te laten. Ze heeft toch nog de neiging om een beetje voor hem te zorgen. Hier zegt ze van, let even op, want de wijn is op. En dan zegt Jezus, weet je, jij hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Ander moment waarop Maria Jezus op het matje eigenlijk is, als zij buiten staat, buiten een huis waar Jezus binnen is, aan het evangelie vertellen. En Maria en zijn broer staan buiten en die laten hem roepen. Ze kunnen er niet door, want het is hartstikke druk. En dan komt er iemand bij Jezus en dan zegt hij, uw moeder en uw broers die willen u spreken. Nou, ik zou denken, jongens, ik moet heel even naar buiten, want mijn moeder staat daar. Misschien is er wel wat aan de hand. Dus ik moet even horen wat er is, dan kom ik weer terug. Had zomaar gekund. Jezus wist niet wat er aan de hand was. Maar hij zegt, ik ben geroepen nu hier om hier het evangelie te vertellen. Dus ik laat mij niet door iemand anders nu naar buiten roepen. Ik denk dat het mijn hart is of niet. Hoort het tussendoor? Ik weet het niet. Het is gewoon de beweging. Het gebeurt heel vaak. Het is opvallend hoe vaak mensen Jezus proberen tegen te houden om de wil van God te doen. En dit even ter bemoediging tussendoor. Als wij onze grenzen goed gaan aangeven en alleen de wil van God gaan doen, dan zullen we regelmatig mensen tegenkomen die daarover zullen vallen. En die dat zullen proberen te verhinderen. Dus schrik daar niet van. En het zijn met name de christenen die dat doen. Toen de mensen Jezus gevonden hadden, Lucas 4 vers 42 en 43... Toen de mensen Jezus gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar Jezus zei dat hij verder moest gaan, omdat hij ook naar andere steden moest. Markus 5, vers 36. Jezus luisterde niet naar wat er gezegd werd. Het is goed en nodig om duidelijk uit te spreken waar je grenzen liggen. En soms is het gewoon nodig om verder te gaan. En is een uitleg niet nodig. Want stel dat jij de moed zou hebben om tegen degene die belt te zeggen, weet je, het komt me op dit moment niet uit, vind je het erg als ik de telefoon weer ophang? wij hebben de neiging om dan uit te leggen waarom en een soort verklaring te geven. Wij gaan zo vaak verklaringen geven, dat hoeft helemaal niet. Matteüs 3, vers 13 tot 15. Als Johannes de Doper hem ervan probeert te weerhouden om zich te laten dopen. Johannes 4, vers 49. Een hoveling die bij Jezus komt en die erop aandringt dat hij met hem meegaat. En Jezus gaat niet met hem mee. Die zegt, ga maar naar huis, want hij leeft. En een andere keer gaat hij wel mee. Hè? Dat is het leuke. Soms dan zeggen mensen van, oh, blijf toch bij ons. En dan zegt hij, nee, ik moet verder gaan. En een andere keer zeggen mensen, oh, blijf toch bij ons. En dan blijft hij nog. En dan lijkt het een soort willekeur. Van, nou ja, oké, ik vind jullie zo aardig, dan blijf ik maar. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Het is omdat God dat op dat moment zegt. Hij laat zich niet leiden door wat mensen willen. Matteüs 12, 46 tot 50. Oh, die hadden we al gehad, denk ik. Johannes 13, vers 7 tot 10. Waar Jezus de voeten wil wassen van Petrus. En Petrus heel stoer roept van nee, dat wil ik niet. En dus die geeft een grens aan. Dan, en Jezus respecteert die grens, maar die legt wel uit wat de gevolgen zijn van die grens. Nou, dan slaat Petrus helemaal om en dan zegt hij, nou, doe dan alles maar. Nee, Jezus blijft bij zijn plan, die wast alleen zijn voeten. Johannes 10, vers 17 en 18. Nou, dit zijn zomaar even een rijtje. Johannes 4, vers 31. Het zijn hele kleine tussendoorzinnetjes. Hè? De discipelen die zeggen, Rabbi, u moet iets eten. Goed bedoeld of niet? Goed bedoeld. Maar hij doet het niet, hè? Ga er maar eens op letten. Er zijn nog veel meer teksten. Ga specifiek als je over het leven van Jezus leest, opletten hoe vrij die is en hoe die zich niet laat sturen. Je kunt Jezus er niet op betrappen dat hij zegt van, Petrus, ik kan vandaag echt niet, want ik moet bij Lazarus op visite. Dat wil hij graag en anders is hij misschien wat teleurgesteld in mij. En ik wil niet graag dat ik zijn vriendschap verlies. En de Bijbel zegt, het is voor ons genoeg om te worden zoals, het is voor een discipel genoeg om te worden zoals zijn meester. Matteüs 10, vers 25. Nou, ik wil eindigen met te zeggen, of dat is wat ik hoop, dat jullie beseffen, zeg niet te snel dat je vrij bent. Besef dat je zondigt als je iets doet met de beste bedoelingen. Soms een ander helpen kan soms zondigen zijn als je het vanuit de verkeerde motivatie doet. Dus help elkaar om daarop te letten en elkaar erop te wijzen en elkaar ook te bevragen. He, als je straks gaat kijken naar het lijstje wat je moet maken van wat je allemaal moet doen. Het morgen en in het weekend. Ga eens nalopen. Zijn dit dingen die ik doe omdat God het van mij gevraagd heeft? Of zijn dit dingen die ik vanuit een andere motivatie? Nou, de mooie boodschap is dat als wij onze grenzen goed bewaken, dan komt er rust in je leven, dan komt er ruimte in je leven, dan ben je niet meer onder de indruk van de omstandigheden, dan zul je vrucht dragen op je leven, dan kun je altijd de vrede en de blijdschap bewaren. Nou, dat willen we allemaal. Is er iemand nu die een vraag heeft of een opmerking? Ja. Ja. En dat is een mooi voorbeeld, want je kan namelijk niemand dwingen om iets te doen wat jij belangrijk vindt. Dus de eerste stap is accepteren dat jouw man dat niet wil. Dat is al een hele grote hobbel. Nou, hij kiest ervoor in ieder geval om het niet te doen. Ik bedoel, als hij het niet kan, dan kan hij zeggen van nou oké, ik zie dat jij het belangrijk vindt, maar dan moet je me helpen, want ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar blijkbaar kiest hij ervoor om het niet te doen. En hij is niet de enige man. En dat komt ook omdat wij als vrouwen zo... Weet je, wat gebeurde er bij de zonde van? Wat was de vloek die God uitsprak over Eva? Naar je man zal je begeerte uitgaan. En het is niet zo van, ik vind het altijd leuk om iedere avond met hem naar bed te gaan. Want de meeste mannen hebben daar niet zo heel veel bezwaar tegen. Maar het willen... op een ongezonde manier controle uitoefenen, willen heersen, willen sturen en het gaat allemaal heel subtiel. En wat heeft een man nodig? Ons respect. En op het moment dat wij zeggen, ik wil even iets met je bepraten, dan denkt je al, oh, waar is mijn fietsenschuurtje? Ik ga klussen. Dit is voor mannen zo moeilijk. Dat is zo bedreigend. Je hebt geen hele goede boekjes hiervoor zijn. Wat mannen moeten weten over de gedachtenwereld van vrouwen. En wat vrouwen moeten weten over de gedachtenwereld van mannen. Die twee boekjes, daar komt dat heel duidelijk in naar voren. Weet je, en conflict oplossen kan ook betekenen. We gaan een strijd aan. Net zolang tot de uitkomst is die ik wil hebben. Nou, dat. En dat gaan mannen over het algemeen verliezen als ze met hun vrouw in discussie gaan. Geven het eerder op. Dus wat jij moet doen is heel goed bedenken. Hè, ik weet natuurlijk niet waar de conflicten over gaan. En je hoeft het ook niet te benoemen. Ik heb even een ander voorbeeldje van een vrouw die werd opgebeld door de vriendin. Die vriendin zegt, oh, heb je zin om mee te gaan naar de film? Dus zij eigenlijk, oh, leuk. En toen dacht ze, oh, maar nu moet ik het tegen mijn man zeggen. Mijn man vindt het niet goed, want die vindt dat het veel geld kost. En haar man vertrouwt haar niet, dus die wil haar sowieso niet weg laten gaan. En zij loopt al wekenlang, loopt zij rond met schuld. Van, oh, mijn vriendin zit te wachten op een antwoord. Angst, ik durfde niet met mijn man over te beginnen. En wat moet ze doen? Ze moet bedenken dat ze vrij is en dat zij zelf mag kiezen of ze naar de film mag gaan en overleggen met God. God, wat vindt u daarvan? He, dus je kunt dit een conflict noemen. Zij kan erover in conflict gaan. Zij kan ruzie maken met haar man. En dat doen wij heel snel. We komen met argumenten. Ah, maar één keer naar de film is toch niet duur? Jij gaat 10 keer per jaar met je vrienden wat drinken en dan ga ik eens een keer 1 keer per jaar naar de bioscoop. Nou, dat heeft geen zin. Ik heb echt moeten leren hoe belangrijk het is om niet in een discussie te gaan. Weet je, mijn man die las over Pinkstervoorganger in Australië die iets stoms had gedaan. Dan was hij helemaal van slag en dan kreeg ik op mijn bord. Dan werd hij kwaad op mij, want ik was ook Pinkster. Dus alsof ik het persoonlijk gedaan had. En wat heb ik heel lang gedaan? Maar me gaan proberen te verdedigen en uitleggen en heeft helemaal geen zin. Heeft echt geen zin. Dus wat ik zeg, weet je, ik zie dat het voor jou heel lastig is. En dat vind ik rot voor je. Maar weet je, je hoeft er niet zo van onder de indruk te zijn. Ik geloof dat God er in Australië ook bij is en dat God dat wel kan regelen. Maar ik ga niet in discussie of met argumenten. Andere vragen? Of is het een beetje, helpt het je een beetje of niet? Ja. En heb je het wel eens via de mail geprobeerd bijvoorbeeld? Oh, oké. Wat ik soms ook doe, is van tevoren zeggen, weet je, Steve, ik wil je even iets zeggen en ik denk dat je het moeilijk vindt, maar ik zeg het je niet omdat ik je wil aanvallen. Dus ik ga soms eerst al een soort inleiding geven. En ja, bidden om wijsheid. En heel erg vragen aan God of je meer van zijn hart mag zien. Of je gaat begrijpen wat hij nodig heeft. Andere vragen op mij? Ja. Ja. Nee, dat is zo. Daar wil ik dit over zeggen. Als je Gods stem beter wil verstaan, dan zul je heel goed naar je eigen hart moeten luisteren. Dus datgene doen waar je blij van wordt. En soms zijn wij, als er bijvoorbeeld iemand ons om hulp vraagt, dan zeggen we al ja of nee, voordat we echt geluisterd hebben Of heel snel van, oh, eigenlijk komt me niet goed uit. Maar ik wil het wel doen hoor. Ja, het gaat zo snel. Maar durf je hart te volgen. Want de Heilige Geest woont in jouw hart. Dus als jij heel goed luistert naar je hart. En dat steeds beter gaat leren. Dan leer je ook wel steeds dichter bij God te komen. Maar je hebt gelijk. Het is niet altijd tegenspraak. En het is ook niet altijd per se verkeerd. Hè? Je bent zo gevormd door je ouders. Dus als jij kleren gaat kopen en je pakt een jurkje uit het rek. En dat is een jurkje waarvan je vader altijd gezegd heeft. Nee, dat kan niet hoor, dat is veel te kort. En je bent misschien al inmiddels de 50 gepasseerd. Dan kan dat nog steeds in je systeem zitten. En dat geldt voor heel veel dingen. Je bent je er niet van bewust. Maar dat zijn dingen die met je opvoeding te maken hebben. Nou, een hele klus om dat af te leren. Ja. Ja. Nog andere dingen. Weet je, ik wil even voor jullie horen. Ja, ja, ga je gang. Ja, durf je het wat concreter te maken of niet? Ik bedoel, ik wilde wel iets over zeggen. Wat natuurlijk bijna, of wat voor heel veel christenen geldt, is dat hele stille tijd verhaal natuurlijk. 9 van de 10 christenen die bij mij komen, die voelen zich schuldig. Of als ik vraag van, nou, wie is God voor jou? Of wat heb je met God? Ja, ik weet wel dat ik vaker in de Bijbel moet lezen, maar het komt er niet van. Dus dat kan het zijn. Ja. 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 Nou, dit is een heel mooi voorbeeld. En dan zie je hoe heftig de weerstand kan zijn. En wat, als jullie heel goed vasthouden van ik moet niks en ik ben vrij. Dus je krijgt een hele heftige reactie van iemand. Dat je kan zeggen, oh, ik hoor dat jij moeite hebt met dat boek. Nou weet je, ik heb er heel veel aan gehad. Gewoon rustig blijven. Jij bent vrij. En ik wilde best een keer met jou over praten. Want blijkbaar zit er iets heel erg. Dat boek heeft die ander misschien wel ergens in een pijn geraakt. Of weet ik veel wat. Nou ja. Dat weet je niet. Maar jij bent vrij om dat boek te lezen. Je bent er ook nog vrij om ervan te genieten. Oh man. De vrijheid die wij hebben is zo enorm. Zo enorm. En we scharrelen vaak, jullie kennen dat gezegd, hè? Waarom zou je scharrelen als een kip als je kunt zweven als een arend? De meeste christenen scharrelen als kippen op de grond. En op het moment dat iemand wil zweven en die vrijheid wil pakken, dan zijn die kippen er als de kippen bij om jou op de grond te houden. Want die kunnen het namelijk niet hebben dat jij gaat zweven. Dat is wat er gebeurt. Nou, ik kies ervoor om te zweven. Altijd. Ik ben bereid om iedereen lief te hebben en om met mensen in gesprek te gaan. En mensen zijn vrij om te zeggen dat ze een boek niet willen lezen. Maar als ik het wel wil lezen, dan lees ik dat. Waarom weet ik dat zo goed? Ik heb het zelf moeten leren. Dat hele verhaal met die boeken met mijn man. Dat heeft me een paar jaar gekost. Dat is maar één voorbeeld. Jullie moeten niks. Ik gaf deze lezing in België. Toen was er een vrouw met de vraag. Nou, die was het er helemaal niet mee eens. Ze zegt, nee, ik heb kinderen en ik moet toch eten koken voor mijn kinderen? Ik moet toch eten koken? Die moeten toch eten hebben? Wat vind je daarvan? Nee, zij moest eten koken en een man kwam thuis van zijn werk en die moest ook eten hebben. En ze was er helemaal chagrijnig van. Nee, ik zeg, nee, helemaal niet. Jouw kinderen moeten geen eten hebben. Ik bedoel, je kan ervoor kiezen om naar de McDonald's te gaan. Ja, maar dat is ongezond. Oké. Dus als je dat ongezond vindt, dan maak jij blijkbaar een keuze om liever iets gezonds op tafel te zetten. Maar als jij geen eten wil koken voor je kinderen, er is niemand die jou dwingt om dat te doen. Hè? Je kunt ervoor kiezen om je kinderen aan de buurvrouw te geven. Vergis je niet, hè? Als jij rondloopt met het idee dat je dingen moet, dan straal je heel veel chagrijn uit. En het leuke was wel dat aan het einde van die avond had zij zo'n omslag gemaakt in de denken dat zij zegt: ik ga naar huis en ik ga helemaal iets lekkers voor mijn man. En ze was helemaal weer geïnspireerd om de best te doen en om dat als een cadeau aan haar man te geven. Dat was zo leuk. Maar wij moeten niks. Leuk is dat, hè? Zo heerlijk. Ja. Ja. Ja, en dan ben je je vrijheid kwijt. Als het je eigen vrije keuze is. Ik heb net even gevraagd. Ik heb keurig een jasje meegenomen. Hè, want ik dacht, misschien zijn er mensen die aanstoot nemen. Nee, maar dat ik zo bloot hier sta, dat is niet mijn gewoonte. Maar ja, het was zo warm. En het hoefde niet van Joken. Maar kijk, wat zullen de mensen denken? Dat is een hele dikke gevangenismuur. Dus dat moet je heel snel loslaten. Wat wel kan, is als jij zwaar gereformeerde buren hebt en je wil graag contact met ze, of je wil bij ze op visite en je wil geen aanstoot geven en je wil in gesprek komen, dat je er bewust voor kiest om een rok aan te doen. Niet omdat zij anders over je vallen, maar omdat jij zelf daar een doel mee, een plan mee hebt. Omdat het Gods plan is. Maar heeft u dat nog, dat u denkt van, wat zullen we? Ja, en wij weten niet wat er in het hoofd gebeurt van een ander. Misschien denkt ze wel, oh wat heerlijk, zij heeft een lange broek aan op de fiets. Ik wou dat ik dat ook mocht. Ja. Als wij gaan denken wat een ander in zijn hoofd zal hebben, ben je dus ook al je vrijheid kwijt, hè? Want dan gaan we daarnaar handelen. Oké, wie wil er hier door die pijn heen? Wie wil er hier volledig vrij worden? Wie wil er stappen zetten? Je wil het wel, anders zat je hier niet. Want je zei, ik heb al een cursus gedaan, vrijheid voor vrouwen. En je bent weer gekomen, jij wil het. Hier iemand achter. Nog meer. Oké, als jullie willen gaan staan, dan ga ik voor jullie bidden. Laat zien dat jullie opstaan voor de vrijheid. Dat je bereid bent om uitgelachen te worden of opmerkingen te krijgen. Of hoe dan ook. Maar ga er niet voor uit de weg. En je God zal vruchten geven. Oké, heren, dank u wel. Dank u wel voor deze vrouwen. U weet waar ze mee worstelen. U weet waar ze soms tegenaan lopen. U weet waardoor ze gehinderd worden. En op welke punten. En het zijn soms hele kleine dingetjes waarin ze nog niet vrij zijn. Maar we willen die vrijheid. Heer, we willen niet meer scharrelen als kippen. Maar we willen zweven als een aardappel. Dragen op de wind. Heren, daar waar u ons wil hebben. En dat is wat u zegt in Jesaja. Wij mogen huppelen over de bergen en springen over de heuvels. We hoeven niet onder de indruk te zijn van de dingen in ons leven, van de omstandigheden, van de man met wie we getrouwd zijn. Heer, u houdt van hem. U houdt van hem. En alles wat daar moet gebeuren in dat leven, dat is uw werk. En wij hebben alleen maar de opdracht. Hou van hem. Kies ervoor. Want ik hou van jou. Heere, dank u wel voor de prijs die u betaalde, dat u uw leven gaf om ons die vrijheid te geven. We loven en we prijzen. Halleluja. Amen.
Dankjewel, Helene.